De geluidskwaliteit van deze aflevering van de Paardenpodcast is helaas iets lager dan die van andere afleveringen. De inhoud maakt gelukkig veel goed. Veel plezier met luisteren. Welkom bij de Paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De Paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind, kennisplatform over paardenwelzijn, en Rianne Dekker Holistische Paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Hoi, leuk dat je luistert naar de allereerste Paardenpodcast. In deze eerste aflevering spreek ik Lisbeth Jorna. Zij is Dressage Naturally instructrice en ex-ZZ Licht jurylid. Ik ken Lisbeth al sinds 2010, denk ik, en ik heb lessen en clinics bij haar gevolgd. Ze inspireert me en daarom wilde ik haar graag spreken voor deze podcast. Wie Lisbeth Jorna is, wat ze doet en wat haar visie is op de paardenwereld, hoor je nu. Heel veel luisterplezier.
Ik ben Lisbeth Jorna van Sport and Horsemanship United. In Zuidoost-Friesland zitten wij nu lekker gezellig samen.
En, ja, het was een eindje rijden.
Ik train mensen ik leer mensen om een paard te trainen op een paardvriendelijke en fysiek gezonde manier. Ik denk dat dat wel de kortste klap is om te zeggen wat ik doe.
De korte samenvatting inderdaad. Ja. Kun je wat vertellen over hoe je bent begonnen?
Hoe ik ben begonnen? Zelf ben begonnen?
Bedoel je? Ja. Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Ik denk dat ik toen een jaar of 7 was. En dat was bij een buurmeisje op zolder op een op zijn kop staande badkuip. En daar heb ik leren lichtrijden. En zonder dolle. Dat is echt ongeveer het enige of het eerste wat ik heb gedaan. Maar later ben ik naar de manege gegaan. Toen was ik 9, denk ik. Heb ik op een manege gereden in Utrecht een hele tijd. Na een paar jaar ben ik daar ook les gaan geven aan beginners. En later ook aan gevorderden. Zo is het boeltje aan het rollen gegaan. Maar het was pas toen ik een jaar of 30 was dat ik mijn eerste eigen paard kocht. Eigenlijk zonder een heel specifiek doel. Maar met dat paard ben ik aardig lekker opgestoomd. Instructeurscursussen doorgelopen. Tot en met de ZZ Licht doorgereden. Wat gesprongen. Van alles gedaan eigenlijk. En vanaf daar is het hele boeltje aan het rollen gegaan.
En je zegt, de boel is vanaf daar aan het rollen gegaan. Waar ben je toe gaan kijken? Wat is er
precies? Wat ik in eerste instantie deed is what everybody else does. Dat is wedstrijden rijden. Maar dit paard was buitengewoon slim. En buitengewoon traag en lui. Maar als er een vlieg op zijn lijf zat, dan was hij heel snel. Dus ik had op een gegeven moment wel zoiets van, Oké, ik schiet lekker op in de wedstrijden. Want dat is toch altijd een mooie ladder om tegenop te klauteren. Maar ik werd vaak heel moe en hij niet. En dat was best wel een struggle. Maar op een gegeven moment toen kwam ik steeds verder. En toen kwam ik bij ook wel gerenommeerde dressuurinstructeurs. En het werd eigenlijk alleen maar venijniger en bozer en zwaarder. En terwijl ik dacht van, Hey, was het niet de bedoeling dat het lichter, soepeler en leuker werd? Dus op dat moment ben ik eigenlijk een beetje uitgecheckt. Maar in de tussentijd had ik al meerdere paarden, had ik Matador er ook bij. Heb ik de hele orenopleiding gedaan, zoals hij er toen uitzag. De instructeursopleiding gedaan en de juryopleiding gedaan tot en met ZZ Licht. Dus ik zat volop in dat wedstrijd gebeuren. Maar toen kwam ik dus op een punt dat ik dacht van, ik vind het helemaal niet leuk naar zoals het hier gaat. En de trainers die ik tegenkom, waar ik denk van, nou, nu ga ik het echt begrijpen en nu gaat het makkelijker worden. Dat was helemaal niet het geval. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga over een hele andere boeg. Want er is ergens een missing link en die ken ik niet. En toen ben ik in de hoek van Natural Horsemanship gaan zoeken. Heb daar me door verschillende bekende mensen laten leiden, zeg maar.
Wie waren dat?
Mark Resit, Honza Blaha, Parelli. Parelli was handig omdat ik dat lekker in mijn uppie kon doen. op mijn eigen erf en op mijn eigen, zonder telkens naar les te moeten. En dat was op dat moment wel heel handig, want ik had toen een hele drukke baan bij de overheid. Dus er was niet zoveel tijd. Ik had ook een dochter en een man die heel veel in het buitenland zat. Dus ik had zoiets, ja, ik moet dit gewoon zelf kunnen doen. Ik moet niet voortdurend naar les moeten. Dus Parelli was heel voor de hand liggend, want die had een goed thuisleersysteem toen al. En na een jaar of twee haalde ik het toenmalige, de oude level 3. En de mensen in Parelliland in Nederland hadden zoiets van, jee, waar kom jij ineens vandaan? Die kenden mij helemaal niet en ik kende hen ook helemaal niet, want ik ging nooit naar cursussen of zo. En toen bleek ik geloof ik de tweede in Nederland te zijn, of de derde in Nederland die dat ooit haalde. Maar daar was ik me dus helemaal niet van bewust. Maar wat de keerzijde daarvan was, was dat ik wel merkte dat mijn paarden die zo ontzettend goed bewogen en heel atletisch waren en zo, echt minder goed begonnen te bewegen. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen dacht ik van ja, op de een of andere manier moet ik aan elkaar breien wat ik al had en wat ik nu nieuw gevonden heb. Want het was een beetje het een en het ander. Het was niet zo geïntegreerd. En toen kwam Karen Rolf op mijn pad en die integreert het echt op elke moment.
En hoe is zij op je pad gekomen?
Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Waarschijnlijk per toeval ergens gezien.
De keer dat je wel op cursus ging.
Ja, of op internet gezien. Ik weet het niet precies meer eigenlijk hoe dat gekomen is. Maar toen ben ik naar een clinic gegaan. En ja, dat voelde echt als thuiskomen. Want daar vielen de dingen echt op hun plek.
En wanneer was dat?
Dat was, ik denk...
2008?
Ja, dat denk ik, ja. Ik denk 2008.
Ja. Tijdje terug inderdaad.
Ja, tijdje terug. Maar goed, vanaf toen heb ik natuurlijk veel meer met Karen gedaan en ook nog wel bij andere bekende mensen. Maar Dressage Naturally is wel een beetje de rode draad geweest, omdat die gewoon heel goed bij elkaar voegde wat ik al had. En wat ik er nieuw bij had en dat ook niet naast elkaar zette, maar volledig integreerde. Echt in elke pas, in elke beweging. Ja. Eigenlijk in elke seconde, in je hele mindset, in alles. Dus daar ben ik op doorgegaan. En toen ben ik in 2011 10 weken in Florida geweest bij Karen. 6 dagen in de week, fulltime, kopje onder. En toen ik thuis kwam, ik denk een paar maanden later, heb ik mijn werk bij de overheid aan de wilgen gehangen. En ben ik Sport & Horsemanship United gestart. En dat heeft van begin af aan eigenlijk heel goed gelopen.
Ja, super. Dus ja. Nu help je ook andere ruiters en paarden hiermee.
Ja. Ja.
En vertel eens, wat bied je ze aan? Wat kunnen ze afnemen bij je?
Oh jee, ja, van alles. Ik help mensen op het gebied van gedrag van paarden. Dus echt meer de horsemanship kant en de gedragskant. Ik help mensen echt op het gebied van dressuur. Maar ook wel, ik zeg wel eens multifunctionele dressuur. Omdat ik helemaal niet zo van de dressuur voor de dressuur zelf ben. Ik vind dat wel leuk, maar dat is niet het ultieme doel. Ik vind eigenlijk het ultieme doel dat je van alles met je paard kan doen. Dus buitenrijden, springen, crossen. Zwemmen ermee, mennen ermee. Nou, eigenlijk van alles wat je met een paard zou kunnen doen. En dat je daarvoor gewoon een goede basis moet hebben. Zowel mentaal en emotioneel, zeg maar, met je paard. Maar ook fysiek. Dus die dressuur, ook zoals die vanuit Dressage Naturally is. Ik help mensen die western rijden. Mensen die gewoon dressuur rijden. Springruiters, eventingruiters, endurance ruiters. Van alles en nog wat. Dus dat is wel heel leuk.
Ja, tof. En is dat dan in de vorm van alleen lessen, cursussen?
Het is, het begon met heel veel individuele lessen, maar dat doe ik eigenlijk nog maar heel weinig. Op een aantal mensen na die hier dan naartoe komen, want ik ga daar niet meer zelf naartoe. Daar ben ik eigenlijk ook mee gestopt. Maar ik heb vooral hier thuis in Oosterstreek, Friesland, heb ik allemaal cursussen. Weekcursussen, 5-day intensives noemen we die. En ook hier en daar wat tweedaagse cursussen die echt op een thema gaan. Zoals grondwerk of werk in vrijheid of heel specifieke dingen. En ik heb een aantal jaarcursussen lopen. Progressief trainingsjaar en next level trainingsjaar. En dat gaat echt vooral over hoe je je paard biomechanisch gezien goed aan het bewegen krijgt. En over dressuur. Dus dat is ook echt wel met rijden.
En wat vind je het leukste van alles wat je aanbiedt? Wat vind je zelf het allerleukste om te doen?
Het allerleukste om te doen vind ik mensen die vreselijk hun best doen om heel hard te leren. En het maakt me nog niet eens uit wat het is. Als mensen maar echt vooruit willen, echt moeite doen en nieuwsgierig zijn, dingen willen proberen, niet te bang zijn om foutjes te maken en ja, mensen die durven en die vooruit willen en die enthousiast zijn.
Ja.
Dus het maakt niet eens zoveel uit wat voor discipline het is.
Leuk.
Al moet ik wel eerlijk zeggen dat ik een voorliefde heb voor warmbloedpaarden. Echt wel.
Over die nieuwsgierigheid. Ik heb je website natuurlijk nog even bekeken als voorbereiding op deze podcast. En ik kwam al een leuke quote tegen. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Ja, dat is Albert Einstein.
Ja.
Bij uitstek natuurlijk. Ja. Ja.
Is dat ook wat echt bij jou past, zeg maar? Is dat, kun je jou zo omschrijven?
Ja, ik ben behoorlijk allergisch voor dogma's en voor regels. En zeker met paarden, want er zijn eigenlijk geen twee dezelfde. Er zijn ook geen twee dezelfde ruiters. En je werkt natuurlijk bijna altijd met een paard en een ruiter. En dus het is heel belangrijk om heel creatief te zijn, heel nieuwsgierig te zijn naar wat er daadwerkelijk speelt. Heel creatief te zijn en nieuwsgierig te zijn wat er voor het paard nodig is, maar ook wat er voor de ruiter nodig is. En dan helpt nieuwsgierig zijn heel erg, want als je volgens regels denkt en volgens aannames denkt, dan mis je vaak precies net het punt waar het over gaat. Dus ik hou altijd heel erg mijn ogen en mijn zintuigen en mijn gevoel open voor alles wat ik zie en voel en hoor. Want daar kun je heel veel mee. Dat is heel veel informatie die aan veel mensen toch in de praktijk nog voorbij gaat, omdat ze daar niet op letten en omdat ze werken volgens standaard procedures. En dat doe ik niet.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n situatie waarin een aanname niet duidelijk niet handig is gebleken?
Nou, ik heb eigenlijk heb ik een heel mooi voorbeeld recent bij de hand. Een paar weken geleden hebben wij een nieuw paard gekocht. Dat was totaal ongepland. Het paard heette Rascanio. Hij komt uit Litouwen. Of all places. Maar dit is een paard wat heel hoog in de sport heeft gelopen. Maar bij toeval op mijn pad is gekomen omdat een vriendin van de eigenaresse mij zag werken met Skokie. En die dacht, jee, wat zij doet, dat heb ik nog nooit zo gezien. Dus zij was nieuwsgierig. Zij is hier langsgekomen en toen zijn ze hier langsgekomen en hebben gekeken hoe ik met Skokie werkte. En ik heb het een en ander uitgelegd en eind van het liedje zei degene die dat paard op dat moment onder zijn hoede had, die zei van, jee, ik ben wel heel erg onder de indruk. Ik heb een paard hier staan die wat spooky is, wat schrikachtig is, onzelfverzekerd is, die heel slecht stapt, maar wel maar verkocht moet worden. Hij staat te koop, komt uit Litouwen en paard is intermediair 1 geclasseerd. Maar ik heb er wat problemen mee, wil je er een keer naar kijken? Dus ik dacht, ja natuurlijk wil ik daar een keer naar kijken en ik heb ze uitgenodigd. Dus we hebben daar, hij is met dat paard hierheen gekomen en ik heb met dat paard een uurtje gespeeld. En het komische was dat het eerste wat ik zag, dit paard is natuurlijk volgens de reguliere sport allemaal opgeleid. En het eerste wat ik zag en voelde is dat het paard wilde heel erg graag alles goed doen, maar hij kon niet eens normaal ademhalen. Zo strak stond hij van de spanning. En dan denk ik, oh mijn god, wat is dit erg. Wat is dit zielig. Want dit paard doet zo ontzettend zijn best, maar hij weet eigenlijk nooit wanneer het goed genoeg is. En hij kon ook helemaal niet zelf denken of was overal bang van als je een rare beweging maakte. Die wij bijvoorbeeld in horsemanshipland, als ik het zo maar mag noemen, heel normaal vinden. Of er ligt een touwtje op de grond of je beweegt een keer iets of je stapt naar hem toe. Dan had hij gelijk zoiets van, oh my god, wat gaat hier gebeuren? Dus ik heb toen een uurtje met dat paard gespeeld en ik dacht, ik moet gewoon een obstakel hebben om hem te zorgen dat hij gaat leven, dat hij gaat denken. En niet alleen maar heel erg reactief wordt. Dus ik heb hem over plastic leren lopen. Nou, dat vond ze lichtelijk ongelooflijk, maar dat, ja, weet je, dan, jij kent zelf de procedures wel. Dus het is op zich helemaal geen rocket science, zullen we maar zeggen. Maar het was wel heel mooi om te zien dat dat paard werd altijd eigenlijk gereden volgens een bepaald stramien. Zonder dat die mensen echt zich gerealiseerd hebben waarschijnlijk. Want er zal geen kwade wil bij zijn. Wat er nou daadwerkelijk voor dat paard in zit. Of wat er in dat paard omgaat. En weet je, hij kwam op mijn erf op en ik had gelijk ziet, wow, die haalt niet eens adem. En dan denk ik, ja, dan ben je best ver weg, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dus weet je, dat paard is volgens hele standaard aannames, standaard stramien, hoe het hoort. getraind. En ik ben ermee aan de gang gegaan. En die mensen hebben zitten kijken. En die hebben werkelijk, denk ik, niet een meter gezien van hoe het in hun wereld hoort.
Want ik deed alles volkomen tegenovergesteld. Ja, om dat paard te helpen.
Dus, maar ik denk dat dat wel een heel mooi voorbeeld is. Van dat je naar een paard kijkt en naar een paard luistert en naar een paard voelt. En probeert je in te leven. En dan te kijken van, hey, weet je, hoe kan ik jou helpen?
Ja, wat heeft hij nodig?
Ja, hoe kan ik je helpen om oké te zijn?
Ja.
Nou goed, totaal ongepland. Eindje van het liedje, is dat paard nu hier? Gaat waarschijnlijk niet meer weg. Ja. Dat was niet helemaal de planning, maar... Dus dat is wel een beetje een revalidatieproject, zullen we maar zeggen. Want hij is fysiek natuurlijk door dat werk wat hij gedaan heeft ook helemaal niet oké.
Ja.
Maar daar zit nog wel wat werk aan. Maar dat is wel, ik vind het wel heel mooi om te zien. Dat als je dan echt gaat kijken wat hij echt nodig heeft, ook nu in de afgelopen 3 weken dat hij hier is, hoe hard dat verandert. Hoe meer zelfverzekerd hij al wordt en hoe meer hij al nadenkt, hoe meer dingen hij al begrijpt. En weet je, dat hij kalmer blijft en beter adem kan halen. Dat hij eindelijk zijn rug en zijn hals durft te strekken.
Ja.
Dat is wel, vind ik heel mooi. Daar word ik heel blij van.
Dan is het inderdaad ook wel dankbaar werk.
Ja, ontzettend dankbaar werk. Ja, ja. Jij weet dat ook wel met die revalidatie. Ja, hoe dankbaar werk dat is.
Ja. Ja.
Maar het is wel grappig, want zij vroegen of ik dit paard in training wilde nemen. En nou, jij vroeg er straks, wat bied jij mensen? Nou, dat doe ik dus niet.
Nee.
Ik neem geen paarden in training, want ik word er niet goed van als ze weer teruggaan en ze vallen weer terug. Want dat gebeurt heel vaak.
Ja.
En dan lig ik gewoon een half jaar daarvan wakker.
Ja.
Dus dat doe ik niet.
Ja. Dus, ja. En dus, kan ik daaruit opmaken dat je het leuker vindt om ruiters te trainen dan paarden?
Nee, ik vind het allebei heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk om de ruiters te trainen. Maar ik vind het heel fijn als ik de ruiters zo kan trainen, zo kan opleiden, dat ze het zelf kunnen. Dat ze begrijpen wat ze doen, hoe ze doen, waarom ze doen, wanneer niet, wanneer wel. Dat ze de paarden echt goed leren lezen.
Ja.
En hun eigen lichaamstaal goed leren beheersen. En ook die nieuwsgierigheid leren in plaats van in dogma's en regels te denken.
Ja.
Ja, dus dat vind ik heel mooi.
Ja.
Want ja, je kan ze beter leren vissen dan ze een vis te geven, zeg maar.
Dat is zeker.
Ja.
Dan nog heel eventjes terug op jouw dressuurcarrière. Want jij bent ook jurylid geweest, hè?
Ja.
Tot het ZZ Licht, als ik het me goed herinner.
Ja, klopt.
Hoe lang heb je dat gedaan?
Ik denk... dat is een goede vraag. 15 jaar of zo?
Dat is nog best wel lang ook.
Het eerste tussen de 10 en de 15 jaar. Ik durf het niet exact te zeggen.
Ja. En jij bent natuurlijk... een heel andere weg ingeslagen op een gegeven moment. Hoe was dat? Hoe heb je dat... je bent blijven jureren een hele tijd. Ik weet dat je inmiddels gestopt bent.
Mm-hmm.
Hoe was dat?
Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat ik kan iedereen aanraden om, al was het maar een BL-jurycursus te doen. Want je gaat dan ook zelfs vergeleken de opleidingen van de oren, de instructeursopleiding, je gaat toch echt veel beter kijken naar wat je ziet.
Ja.
Nou, je zat natuurlijk vaak nogal biomechanisch, ondanks dat als je naar de beschrijving van de principes van de dressuur volgens de FAI en de KNAS kijkt, dan bestaat de helft daarvan uit fysieke woorden en de andere helft uit mentaal-emotionele woorden. Maar in de praktijk wordt er vooral heel erg veel fysiek op het fysieke gejureerd. Ik heb dat wel een tijd lang met plezier gedaan, maar toen ik eenmaal leerde, zeg maar, die tweede laag over horsemanship en veel meer leerde over biomechanica en over wat er nou en over anatomie en fysiologie en al die dingen. Hoe meer ik wist, hoe moeilijker het was om te jureren volgens die lijnen. Omdat weliswaar de regels en de beschrijvingen in de reglementen, die kloppen exact, daar is echt helemaal niks mis mee. Maar er wordt niet volgens die lijnen gejureerd. Er wordt niet volgens die lijnen opgeleid in de reguliere sport. En als je dan meer kennis krijgt, dan gaat die kennis, op z'n zachtste zegt, in de weg zitten. Je gaat andere dingen zien dan de meeste dingen zien. Dan de meeste andere juryleden, reguliere juryleden zien. En dan ga je op een gegeven moment ook zien hoe weinig mensen er echt met hun paard samen werken in plaats van van een paard eisen dat hij doet wat hij moet doen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik, toen ik een aantal jaren ook in Dressage Naturally zat, dat ik op een gegeven moment dacht van, tegen iedereen in die zei van, juist jij moet blijven jureren. Ik kon het echt niet meer. Ja. Ik kon het echt niet meer. En dan kwam ik thuis na een middag jureren en had ik van de 30 combinaties 2 gezien, waarvan ik dacht van, zie je, hey, je kan niet zeggen iedereen is fout, want het is natuurlijk niet zo. En ik zei de gek, ik ben daar ook geweest. Ik ben ook in dat stadium geweest dat ik al die kennis niet had. Dus je kan de mensen ook niet echt heel kwalijk nemen. Maar ik ben gaan zoeken en ik word wel eens een beetje ongemakkelijk, zullen we maar zeggen. Als ik zie dat mensen wel merken dat het niet werkt, maar niet gaan zoeken.
Ja.
En die verantwoordelijkheid niet nemen. En dat vind ik dan heel jammer. En dan kwam ik thuis en dan had ik zoiets van, mijn halve dag is om. Waarom heb ik mijn eigen paarden niet gedaan? Vond ik zonde.
Ja.
Dus dat werd te ongemakkelijk. Dus daar ben ik mee gestopt. En ik kan alleen maar hopen. Langzamerhand zijn er wel wat verbeteringen hoor in de dressuur. Maar het gaat zo verhipt te langzaam.
Gaat heel
terwijl de kennis op straat ligt om het beter te doen.
Ja.
En dat vind ik dat is een beetje jammer.
Ja. En in de jaren dat je dus nog wel jureerde, heb je nog geprobeerd om in je aantekeningen toch een soort van bij te dragen? Of in
ja, maar dat doe je altijd. Als je een beetje jurylid bent, doe je dat altijd.
Ja.
Je krijgt niet altijd genoeg tijd van de organisatie om dingen op te schrijven, om mensen een boodschap mee te geven. Maar dat, weet je, ik ben een ontzettende instructeur in hart en nieren. Ik wil heel graag mensen wat meegeven. Dus er stond eigenlijk bijna altijd wat op van, hey, daar en daar aan werken. Of complimenten voor de mooie dingen, maar ook van aandachtspunt voor de andere dingen. Dus ik probeer er altijd wel Sissy, die vaak met mij meeging. De vaste schrijver, die schreef zich vaak helemaal een ongeluk. Dus kale protocollen kregen de mensen van mij meestal niet.
Je had een zere pols aan het einde. Oké, dus je bent vorig jaar gestopt.
Volgens mij al langer geleden. Okay. Al 2 of 3 jaar geleden alweer, denk ik.
Ach, gaat de tijd zo snel.
Ja. Ja hoor, ja. Ja, en ik vind het prima.
Was een goede keuze geweest.
Ja, het is een hele goede keuze geweest. Want ik ben veel meer een trainer en een opleider en een instructeur dan een jury. Maar het heeft me wel heel erg geholpen om mijn oog te trainen.
Ja.
En te weten waar ik naar kijk, waar ik op let en enzovoort.
Ja, ook heel belangrijk.
Absoluut. Ja, zeker belangrijk. Absoluut, ja.
Nou, we hebben dan tot nu toe eigenlijk vooral over dressuur gehad. Maar springen doe jij ook best graag, toch?
Ja, vind ik ook leuk. Ik ben niet een hele grote wedstrijdspringer. En ik hoef niet per se meer heel hoog. Maar ik vind het een paard opleiden zonder springen. Dan vind ik het een opleiding met een gat erin.
Ja,
ook voor ruiters. Omdat, kijk, paarden zijn grote, sterke, snelle dieren. De meeste paarden vinden het leuk om te springen. Dus het voegt echt iets toe, maar het voegt ook echt iets toe voor de ruiters. Want heel veel ruiters zijn toch nog een beetje behoudend. Weet je, als het allemaal maar binnen de kaders gaat, als de paarden maar binnen de lijntjes tekenen, dan zijn de ruiters oké.
Ja.
Maar ik merk zo ontzettend dat als mensen springen en ook vrijuit durven galopperen en dat soort dingen, dus ook de grotere, krachtiger, snellere bewegingen van het paard gewoon mee kunnen doen, dan wordt het gewoon echt veel betere ruiters. Dus het is leuk voor de paarden en voor de mensen, maar het is ook heel goed. Het is ook gezond voor de paarden, maar het is ook heel gezond en goed voor de ruiters. Want ze creëren gewoon echt een extra laag vaardigheid.
En er zijn natuurlijk best wel wat ruiters die springen ook wel eng vinden.
Mm-hmm.
Hoe begin je daar dan mee?
Heel laag. Vooral heel spelenderwijs.
Ja.
Ik heb misschien ken je die wel. Er is op mijn website staat onder de Free Stuff een Jump and Play Challenge. Dat is een challenge van 8 weken. Het is gewoon online, gratis, kost niks. Dus iedereen kan eraan meedoen. Maar waar je eigenlijk heel spelenderwijs met balkjes en aan de hand zelfs met dingen begint. En gaandeweg kleine stukjes opbouwt. En dus als mensen willen beginnen daarmee en eigenlijk denken van ik vind het allemaal maar niks. Of misschien er zelfs niet eens op willen zitten. Het alleen maar aan de hand willen doen. Dan is die Jump and Play Challenge hartstikke leuk. Want die leidt je eigenlijk echt door de beginstapjes. Maar ook als je een ervaren ruiter bent, dan zitten daar ook oefeningen in waarvan je denkt van, daar had ik nog niet aan gedacht.
Ja.
Weet je, dan is toch wel, zitten een paar hele, hele creatieve en andere oefeningen in dan anders. Maar het begint dus heel vaak met een enkel balkje. of met twee balkjes, of tussen balkjes door, of ook, maar ook heel vaak met stuuroefeningen. Want het gaat er niet alleen over dat je ergens over gaat, maar het gaat er ook om dat je leert als ruiter om de dingen te doen die voor springen nodig zijn. Namelijk zorgen dat je informatie geeft aan je paard over de koers, over de route, zeg maar, over waar je wil zijn, de lijn die je rijdt en ook over het tempo. En dat je leert om in balans te zitten, je paard niet in de weg te zitten. Dus er zit die drie vaardigheden, het sturen, tempocontrole en in balans zitten, zijn ontzettend belangrijk bij springen.
Ja.
Maar als je die met springen onder de knie hebt, dan zijn ze vaak voor de dressuur gelijk ook een stuk makkelijker.
Ja, hoe merk je dat dan?
Nou, dat mensen vaak beter gecoördineerd zijn en vrijer, veel vrijer op hun paard. Veel vrijer om
meer
te bewegen.
Meer ontspannen ook.
Meer ontspannen en de paarden vaak ook. Paarden zijn ook vaak zelfstandiger, letten beter op.
Betere coördinatie kan ik me zo
voorstellen. Betere coördinatie ook, ja.
Ja, leuk.
Ja, dus ik vind springen, ik heb het eigenlijk altijd gedaan, nooit heel hoog op competitieniveau of zo. Ik heb wel met Ivo hier thuis tot 1,30 of zo gesprongen. En met Ivo ook wel een parcours gesprongen op 1,10 zonder hoofdstel. Dat was ook wel echt een mijlpaal, zo maar zeggen. Maar ik hoef niet per se hoog te springen. Ik vind het vooral leuk om te doen op een bazaal niveau. En dat betekent 80 centimeter tot 1,10 meter, weet je, zoiets dergelijks. Ik heb ook gecrossed met het paard van mijn dochter. En dat is helemaal super tof.
Ja, dan komen echt alle disciplines samen eigenlijk.
Ja.
Leuk. Dan nog heel even op die sportwereld, hè. Stel dat je nou over 5 of 10 jaar, zeg maar, als je even 5 of 10 jaar vooruit kijkt, waar hoop je dan dat het naartoe gaat?
De sport?
Ja.
In alle eerlijkheid houdt dat me helemaal niet zo bezig. Wat me veel meer bezighoudt is waar de paardenwereld naartoe gaat.
Vertel.
En de paardenwereld is zo onnoemelijk veel groter dan alleen die mensen die de sport bedrijven met een paard.
Ja, zeker.
Het is maar een fractie. Wat ik heel interessant vind om te zien in de gehele paardenwereld, dat de kennisintensiteit enorm toeneemt. Mensen zijn heel erg edig aan het leren en heel veel mensen willen meer weten over allerlei aspecten van omgaan met paarden. Omgaan met paarden, gedrag, gezondheid, biomechanica, dus bewegingsleer, ruitervaardigheden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken, of er zijn wel cursussen over. En ik vind het heel mooi dat er is gewoon ontzettend veel kennis. En de kennis is ook steeds makkelijker toegankelijk. En ik vind het heel mooi om te zien dat steeds meer mensen met die kennis wat gaan doen. En het grappige is dat het, naar mijn gevoel, misschien wel buiten de reguliere sport, dat de mensen nog meer aan het kennis vergaren zijn dan in de sport zelf. Zeker in de basiswedstrijdsport.
En heb je dan ook het idee, of de verwachting, dat misschien langzaamaan steeds minder mensen competitief met hun paard bezig gaan zijn? Of durf je daar eigenlijk niks
van te zeggen? Nou, daar durf ik niet wat van te zeggen. Kijk, de sport ligt ook wel best wel een beetje onder vuur.
Ja.
Hè, door situaties die zich voordoen. Ik weet het niet. Kijk, ik vind de sport, stapje voor stapje, krijgt wel meer aandacht voor paardvriendelijkheid en voor welzijn en dergelijke. Ook niet alleen in het paardenhouden, maar in de sport zelf. Stapje voor stapje, kleine dingetjes, komt dat dichterbij. Maar ik merk ook dat er ook wel heel veel mensen, ambitieuze recreatieruiters zijn. Die sport op zich interesseert ze niet zo, maar ze willen wel verder. En ik ben zelf in mijn hart ook nooit echt een prijzenrijder geweest. Ik bedoel, ik won wel prijzen of zo, maar ik vond dat nooit, het was nooit zo echt mijn drijfveer. De vooruitgang zelf was meer mijn drijfveer, zeg maar. Telkens dat stapje verder komen. En daar is de sport natuurlijk wel een heel mooi vehikel voor. He, alles waarbij je diploma's kan halen, niveaus kan halen en dat soort dingen. Ja, mensen doen dat toch graag. Weet je, die klimmen graag tegen ladder omhoog. Ja. En ook de reguliere sport is daar heel geschikt voor.
Ondanks juryleden die jureren.
Je rijdt nog altijd zelf.
Dat is zeker zo, ja.
Het is je eigen verantwoordelijkheid als ruiter, vind
Absoluut.
Ik. Maar het is wel zo dat als je niet zo kennisrijk bent, zeg maar, dat het natuurlijk heel makkelijk wordt meegenomen in een stroom die minder wenselijk is voor je paard. Dat risico is in de sport wel aanwezig. Maar er zijn sommige andere leerscholen ook aanwezig, hoor. Dus het.
Uiteindelijk moet je nog altijd zelf voor jou en je paard bepalen waar je goed aan doet.
Ja.
En waar je wel of niet mee gaat.
Ik waak ervoor om de sport als geheel of de sporteur als geheel zwart te maken.
Want nee, absoluut niet.
Ik ben daar zelf ook geweest. En ik doe nu dingen echt anders dan toen. Maar als ik nu weer wedstrijden zou gaan rijden, of als we nu met de eventingwedstrijd meedoen, dan doen we dat op onze eigen manier. En dan is er niks mis met de sport.
Nee.
Weet je, dus het is, ik wil daar ook niet dogmatisch in zijn. Nee, zeg maar, of een algemeen oordeel over trekken. Want ik merk ook dat er in de natural horsemanship land zijn diverse mensen die nou ook de sport ingaan. Maar die gebruiken het echt als ladder om te groeien. Om een rijvaardigheid toe te laten nemen of het atletisch vermogen van een paard te ontwikkelen. Dus ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, absoluut. Heel wat anders. Wat is het meest waardevolle dat je hebt geleerd met een van je paarden? Terugdenkt aan een moment of een periode?
Het meest waardevolle, denk ik. Ik weet niet, ik kan niet direct een. Ik kan wel een miljoen punten uitkiezen waarvan ik denk van, oh, dat was geweldig. Ja, zoveel momenten dat je denkt, dat je echt geniet en dat je denkt, wauw, wat is het toch bijzonder. Maar ik denk misschien wel een van de dingen die het meeste mij als mens beïnvloed heeft, is dat ik toen ik eigenlijk me net in horsemanship begon te verdiepen, ben ik naar een kliniek van Mark Rashid geweest. In Duitsland, Matador meegenomen. Was het enige KBPN-paard tussen allemaal tinkers en quarter horses. En de enige met een Engelse optoming tussen allemaal Westerzadels. Dus dat was een hele bijzondere gebeurtenis, mag ik wel zeggen. Maar die kliniek is voor mij een totale life changer geweest.
Wat maakte dat je daar naartoe ging in eerste instantie?
Ik was toen net een beetje begonnen met allemaal van die horsemanship dingen. En iemand die ik overigens nooit ontmoet heb, maar waarmee ik een tijdje aan de telefoon zat om een bepaalde reden. Die zei op een gegeven moment van de beste die er ooit is, dat is Mark Rashid. Als je ooit de kans hebt om een training met hem te doen, moet je gaan. En ik weet niet hoe ik 2 maanden later op een kliniek van Mark Rashid kwam. En dat was in Hamburg. Ik denk, dat is 5 uur rijden. Dat is te doen. Niet nadenken. Inschrijven en gewoon gaan. Mark Rashid is een heel bijzonder mens. Maar hij heeft me daar dingen geleerd waar ik geen idee van had voor die tijd. Oké, jongens, de poes is bezig ons water op te drinken.
Ja, dat heb je in een podcast in de huiskamer.
Ja, precies. Maar hij heeft mij echt geleerd om met ademhaling te rijden, om veel minder star te zijn. Want hij is ook een Aikido-sensei en dat is eigenlijk de kunst van het niet vechten. En de kunst van het meebewegen en in goede banen leiden en dergelijke zonder enige vorm van geweld. En met gebruik van ademhaling en je intentie en een enorm gevoel voor beweging. Maar ook zijn hele mindset raakt mij zo. Dat heeft mij echt zowel met de paarden als in het leven eromheen totaal op een ander spoor gezet.
Ja, mooi.
Dus ik denk als ik één moment mag noemen, dan is het wel die kliniek met Mark Rashid.
Oh, is het die? Ja. Ik heb een paar stellingen voor je.
Ha.
Of tegenstellingen. Dan mag je kiezen en toelichten. Je moet kiezen.
Oké.
Ga je liever een week op leskamp of trektocht of vul iets in met je paard of op vakantie met het gezin?
Op vakantie met mijn gezin.
Ja, dat was heel stellig.
Ja, want ik ben natuurlijk ontzettend veel met die paarden bezig en ik vind het werkelijk gruwelijk genieten om gewoon de tijd te hebben om lekker paardendingen te doen. Maar gelukkig heb ik het leven zo weten in te richten dat die situatie zich ook nog wel eens voordoet. Het gezin is zo'n ongelofelijke voedingsbodem voor al het andere. Ja. Dat is ook eigenlijk ook wel van onschatbare waarde.
Dus om nog maar eventjes, dat doe ik wel vaker, de mannen van de vrouwen met paarden extra toe te juichen. Want zonder die gaat er helemaal niks. Dus daar ben ik ook Manfred heel erg dankbaar voor. Maar ik zie dat wel vaker om me heen. Als dat er niet is, als die solide die basis er niet is, dan kun je doen met je paard wat je wil. Dat is dan allemaal leuk. Maar ja. dat voegt toch ook niet helemaal lekker.
Ja.
En ik ben een gezegend mens. Het is allebei leuk. En ik doe het allebei.
Ja, zeker.
Ja.
Dressuur of natural horsemanship?
In alle eerlijkheid, ja, je zegt je moet kiezen, dat is een hele interessante. Dan, als ik moet kiezen, dan kies ik dressuur, want natural horsemanship is voor mij daar een onlosmakelijk deel van geworden.
Ik vermoedde dat antwoord al.
Ja, maar natural horsemanship alleen merk ik dat, en dat kritiek krijgt ook Equidae wel eens, resulteert vaak in biomechanisch slecht bewegende paarden, paarden die te weinig doen, waar je de mogelijkheden niet van benut, die daardoor eigenlijk ook een stukje blijheid tekort komen. Dus horsemanship is zodanig verweven in het leven. Het is a way of life. Het is niet een ding meer wat je doet, zeg maar. En het is dus onlosmakelijk deel van dressuur ook. Dus dressuur, want dat heeft het allemaal.
Ja.
Ja.
Jij rijdt best wel veel, of tenminste, je kan heel veel zonder hoofdstel rijden.
Mm-hmm.
Maar als je dan moet kiezen voor altijd zonder hoofdstel of voor altijd zonder zadel?
Voor altijd zonder zadel of voor altijd zonder hoofdstel? Nou, you guys, luisteraars, ik ben 56. Ik hoef niet meer voor altijd zonder zadel. Laat ik me die luxe nou gunnen. Maar het is wel heel grappig, want er zit een leuke anekdote bij. Ik weet nog dat toen ik weer richting horsemanship begon, had ik natuurlijk een hele tijd eigenlijk alleen maar met zadel gereden. Terwijl ik kom natuurlijk ook uit Pennymeisjeland en Manegeland, waar we stonden op z'n kop op onze paarden. We deden alles wat je maar kon verzinnen natuurlijk. En toen ik op een gegeven moment weer zonder zadel ging rijden op Ivo, die toen dus ZZ licht liep en 1,30 meter sprong en dat soort dingen. Toen dacht ik, nou Lies, we gaan zonder zadel, dat kan allemaal best. Ja, nou, dan sta je dan met je arrogante ik, hè, van je kan wel rijden. Maar bij de eerste volte 10 meter die ik reed, begon ik zo naar buiten te glijden dat er een dikke alarmbel afging. En dat mijn conclusie eigenlijk moest zijn van, nou, het is toch eigenlijk helemaal niet zo goed met mijn balans. Dus vanaf dat moment heb ik wel weer heel veel zonder zadel gereden.
Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen, ik over het algemeen met mijn paarden, ik rij eigenlijk vrijwel altijd met zadel. Met uitzondering van Skoki. Die is heel vlug, heel snel, heel wendbaar, heel klein, heel kort. En die zit ik het liefst op met een bareback-pad.
Okay.
Ja, want dan kan ik hem zo ontzettend veel beter voelen.
Nooit meer lesgeven of nooit meer zelf paarden trainen?
Ik zou wel willen blijven trainen. Dan zou ik nog eerder het lesgeven aan de wil hangen.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, want de paarden zelf blijven.
Ik zou dan denken dat je via het lesgeven van ruiters toch stiekem ook paarden traint.
Ja, maar het zijn niet je eigen paarden.
Nee, dat is zeker.
Het zijn niet je eigen vierbenige partners. Dat is toch echt een heel ander verhaal.
Ja. Oké, okay.
Ja.
Leuk. Heb jij zelf nog iets aan te vullen in deze podcast? Iets wat je graag kwijt zou willen aan luisteraars?
Ja, misschien wel. Waar jij mee begon ergens. De boodschap van de nieuwsgierigheid. Nooit stoppen met leren. Altijd nieuwsgierig blijven naar meer kennis. Maar ook altijd je afvragen waarom. En nooit zomaar... Ja, je kan wel eens blindelings iets proberen. Maar concludeer dan vervolgens of het zinvol is of niet. Maar vraag je ook altijd af waarom. Want er worden zoveel dingen zonder reden gedaan. Of zonder goede reden. Of omdat het hoort.
Ja.
En,
omdat het altijd zo ging.
Omdat het altijd zo ging. En daarmee doen we onze paarden ongelooflijk veel tekort. En als je het dan hebt over altijd leren. Ja, kijk. Het zit op zoveel vlakken. Ik merk dat ik inmiddels zo ongelooflijk veel brede kennis heb opgebouwd. Over allerlei verschillende scholen van dressuur en paardenopleiden. En
Over klassieke scholen, over de sportkant, over de Franse school, over dressage naturally, over werk aan de hand, over enzovoort. Maar ook over trainingsfysiologie en over biomechanica en over trainingspsychologie. Maar ook over de trainer zelf, over de mindset, over wat je kan doen met je eigen lijf. Ja. Er is zo, en dat heb ik, een deel van die kennis heb ik natuurlijk nooit veel tijd voor in lessen, behalve in de theorie of de oefeningen zonder paard. Dus ik heb dat in een workshopserie gegoten, die gaat van het najaar weer draaien. Dat is echt achtergrondkennis die mensen enorm helpt om die waarom van wat je dingen doet, of waarom je dingen misschien wel niet wil doen, dat kan natuurlijk even zo goed, om daar een stuk onderbouwing aan te geven. Want ik denk dat dat de grootste uitglijder is. Dat je niet goed, dat veel ruiters niet goed in de gaten hebben waarom ze iets moeten doen, waarom ze iets niet moeten doen. Ja. Waarom ze bij dit speciale geval of in dit speciale moment juist iets anders moeten doen. En die lenigheid van geest, die trainers mindset noem ik het altijd maar, vond ik het grootste gemis eigenlijk in al die tijd dat ik gewoon deed wat everybody else does, zeg maar. En nu weet ik inmiddels zoveel meer en dat geeft je een enorme vrijheid om zelf te beslissen en daarmee ook de vaardigheid om zelfstandig te trainen.
Ja.
En die zelfstandigheid die zou ik iedereen gunnen, want ik vond dat het grootste gemis wat ik had. Het gebrek aan inzicht.
Dus nieuwsgierig blijven naar meer kennis eigenlijk.
Ja, naar meer kennis, naar meer mogelijkheden. Ja.
Ja,
je rugzak vullen. En de fun part is, it's a life's journey.
Je bent
nooit uitgeleerd hierover. Er worden ook telkens nieuwe dingen uitgevonden. Ik heb ook oefeningen en ideeën uitgevonden die anderen weer niet hadden. Ik vind het mooi als anderen dat ook doen. Weet je, de kunst is om te kunnen trainen zonder dat je veel hulp nodig hebt, omdat je genoeg weet en omdat je genoeg inzicht hebt. Of omdat je genoeg in staat bent om je gevoel te laten spreken en op te vangen wat je paard zegt.
Ja.
Dus blijven leren, nieuwsgierig zijn, niet klakkeloos alles nadoen. Nadenken in plaats van nadoen. Ja, dat vind ik...
Mooie boodschap om mee af te sluiten.
Ja.
We hadden het net eventjes over die workshopserie die in het najaar start.
Mm-hmm.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat kan ik doen.
Heel kort.
Ja, in mijn normale lessen gaat heel veel over gedrag en horsemanship en rijden. En doe natuurlijk heel veel oefeningen en dat soort dingen. Maar de achtergrondkennis, daar komt vaak niet zo erg aan toe. Daar gaat die workshopserie vooral over. Het is een zesdelige workshopserie. Waarin we ingaan op de biomechanica, zeg maar de belangrijkste dingen volgens de huidige stand van kennis die je eigenlijk elke ruiter zou moeten weten. De belangrijkste punten van trainingsfysiologie, dus de stofwisseling van het paard die te maken heeft met de training. De belangrijkste dingen van de psychologie van het paard en hoe je daar dan mee om kan gaan, want de kennis alleen is niet genoeg, je moet ook weten wat je ermee kan doen. En hoe een paard leert, hè, zeg maar de wetenschappelijk bewezen manieren van hoe een paard leert, maar dan hoe dat zich in de praktijk ook vertaalt, zodat je ook weet wat je ermee kan. En verder gaat het over de trainers mindset, dus dat zijn echt, hoe denk je, zijn er bepaalde systemen waar volgens je kan denken, vooral ook hoe zoek je de positiviteit op in de training, in plaats van de kritische noot, hè, hoe kun je... je paard juist aanmoedigen, of ruiters juist aanmoedigen. Dan gaat het ook nog over je trainers body language. Nou, dat is een heel echt vak apart. Dus in die workshop zitten ook heel veel oefeningen. Die je ook gewoon achter je computer kan doen op je stoel. En de laatste workshop gaat over het maken van je eigen trainingsplan. En dat is eigenlijk grijpt dat terug op al die andere workshops. En wat heel leuk was, de keren dat we nu gedraaid hebben, die workshopserie, is dat er mensen met hele verschillende trainingsdoelen in zaten. En dus ook met heel verschillende trainingsplannen. En dus dat is ook heel leuk. Je kan dan echt je eigen trainingsplan gaan maken en leren hoe je dat ook verder voort kan zetten.
Zeg maar. En is het een live workshopserie of online?
Het is online met live Q&A's. Dus bij de kennis wordt je online aangereikt.
Ja.
En per workshop is er ook een live Q&A.
Okay.
Dus een live vraag- en antwoord sessie. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Er worden ook hele goede vragen gesteld. En En daar kun je dus ook je eigen situatie voorleggen.
Nou, en die gaat 2 oktober van start.
Ja.
En jij geeft 1 ticket weg voor dit najaar aan wie er nu nog luistert. Dus als je deze podcast geluisterd hebt en je denkt, daar wil ik wel kans op maken. Check dan in de outro van deze podcast eventjes hoe je daar kans op kan maken. En wie weet. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik vond het echt heel leuk om Lisbeth te spreken en ik hoop dat je ook met plezier geluisterd hebt naar deze podcast. Je hebt net gehoord over de workshop-serie waar Lisbeth een ticket voor weggeeft. Als je daar nou kans op wil maken, ga dan even naar www.horseinmind.nl/Lisbeth Jorna. Dan kun je je naam en e-mailadres achterlaten en wie weet ben jij de gelukkige winnaar. Tot in de volgende aflevering!